Hallo allemaal. Ik ben gewend om vele het woord van God te gebruiken. En dan kom je tot de ontdekking dat er in deze wereld misschien wel 200 of 300 verschillende vertalingen zijn. Die allemaal een klein beetje anders klinken. Zeker de laatste vertalingen die dan modern vertaald zijn. Betekent ook dat de woordenschat en de wijze waarop dingen vertaald zijn steeds smaller zijn geworden. Smaller in de zin van, vroeger stond er in Romeinen hoofdstuk 8, werd er gesproken over de zonen van God. Maar tegenwoordig, in de nieuwe vertaling, wordt er gesproken over de kinderen van God. Maar er is een groot verschil tussen zonen en kinderen. Ja. Ik neem het voorbeeld van Volendam. In Volendam vroeger droegen de kinderen tot een bepaalde leeftijd allemaal dezelfde kleding en hadden ze allemaal pijpenkruppen. En je kon niet zien of die jongetje of een meisje was. Ze droegen allemaal een rok en allemaal pijpenkrullen. Tot het moment dat die zoons mee moesten het schip op. Dan waren ze een jaar of 6, 7. Kun je nagaan, kinderarbeid, maar dan waren ze een jaar of 6, 7. En dan gingen ze mee het schip op. En dan kregen ze een broek aan en dan werden hun pijpenkrullen afgeknipt. En dan pas kon je zien dat het een jongetje was, een zoon was. In het koninkrijk van God geldt hetzelfde. Ben je een kind of ben je een zoon? En er is een verschil. De zonen zijn de medewerkers en de kinderen zijn degene die lekker mogen spelen en mogen rommelen in het zand. Nou, ik kom straks nog wel even op terug, maar ik wil maar even aanduiden dat er dus verschillende vertalingen zijn. En waarom gebruik ik dat? Omdat ik heel graag morgen wil lezen uit de herstelde Statenvertaling. Omdat daar een paar woorden in staan die je in de nieuwe vertalingen niet meer terugvindt. Ik begin om elkaar even te bemoedigen met Spreuken hoofdstuk 4. En de meesten van ons weten wat er staat, denk ik. Spreuken hoofdstuk 4 vers 20. Mijn zoon, we spreken niet over kinderen, mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Luister naar wat ik zeg. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. En bewaar ze in het binnenste van je hart. Ik vind het mooi dat er staat, laat ze niet wijken in je ogen. Het is ook heel belangrijk dat wij leren om de Bijbel te lezen. Er zijn twee religies in de wereld die een woordreligie zijn. En dat is de christendom en de islam. En waarom is de islam een woordreligie? Omdat Mohammed, toen hij weggejaagd werd uit Mekka, onderdak vond bij Joodse christenen. En toen hij bij Joodse christenen kwam, toen heeft hij daar het woord ontdekt. En toen hij het woord ontdekte, en later vind je dat ook in de islam, in de Koran terug, dan staat er in de Koran dat de islamieten, die mogen de mensen van het woord, zo staat er, de mensen van het woord, niet doden. Ze mogen ze belasting opleggen, ze mogen het mogen, en ze mogen ze niet doden. En dat komt vanwege het feit van het woord. Nou, belangrijk voor ons om te weten. Als je een zoon bent, luister naar het woord. Zorg dat het woord deel is van je leven. Dat je, zoals natuurlijk bij de Heer Jezus, kom ik straks nog even op terug. De Heer Jezus zegt van zichzelf, of nee, Johannes getuigt van Jezus in Johannes hoofdstuk 1. In het begin was het woord was God, het woord was bij God en het woord is vlees geworden. Jezus Christus. Dus in het begin was het woord was God. Wordt dus bij God. Uit God is Jezus Christus voortgekomen. En Jezus Christus is naar de aarde gekomen toen werd hij vlees. Maar toen was hij nog steeds woord van God. Okay. Waarom zeg ik dat zo? Nou, kijk, het Oude en het Nieuwe Testament. Wij denken vaak dat dat hele gescheiden boeken zijn. Maar door het offer van Heer Jezus Christus zijn die met elkaar verbonden. En vind je ook in het Nieuwe Testament allerlei uitspraken terug die horen bij die woorden van het Oude Testament. En in Colossenzen hoofdstuk 1 staat het volgende. Colossenzen hoofdstuk 1, vers 9. Daarom ook houden wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Wat zegt u? Colossenzen hoofdstuk 1, vers 9 en 10. We houden niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben om het te delen. Wie zei dat vanmorgen over het spreken en het getuigen op de Willem van Noordplein? Wat je hoort, dat ga je delen. Kijk, als je het alleen maar gehoord hebt, dan ben je het alweer vergeten. Maar als je het gehoord hebt, met je hart, dan wordt het deel van jezelf. En als God spreekt, dan spreekt hij tot ons hart, niet tot ons verstand. Ik zei gisteren tegen mij, ik verlang er zo naar. Elke keer meer verlang ik ernaar om de emoties te beleven van Gods hart. Niet dat ik het weet, maar dat ik het weet. Niet met mijn verstand, maar met mijn leven. En dat is een voortdurend proces. Mirjam en ik zijn 62 jaar getrouwd. En prijs God voor het feest dat onze liefde blijft groeien. En dat het niet is, oh het boek is uit. Het is een mooi boek geweest, maar het boek is uit. Nee, maar dat onze liefde blijft groeien. Waarom blijft onze liefde groeien? Omdat het niets te maken heeft met mijn verstand, maar te maken heeft met mijn hart. En zolang mijn hart klopt, klopt het leven. Zolang mijn hart klopt, klopt de liefde. Ja? Goed. Dit was even een inleiding, want nu gaat ik spreken over Psalm 119. Hoeveel versen heeft Psalm 119? 176. Heel goed.
Ja, de slagstuk.
Maar, schrik niet. Ik kom niet ver, hoor. Ik kom niet ver. Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de Heer gaan. Vers 1. Welzalig zijn wie zijn getuigenissen in acht nemen en die met heel hun hart zoeken. En ik werd getroffen door het feit dat de psalmist hier zegt, welzalig zijn degenen die zijn getuigenissen zoeken. Blijkbaar getuigt God van zichzelf. En het is belangrijk dat we dat begrijpen. Dat we niet alleen maar zeggen, ja, Paulus heeft gezegd, of ik heb in het Psalm gelezen, of in Genesis staat, maar dat God getuigt van zichzelf. Dat God allerlei dingen in de schepping gedaan heeft en doet, waarin hij zichtbaar maakt wie hij is. En belangrijk is dat wij dat voor ons leven ervaren, dat wij de getuigenissen van God, wat God spreekt, dat we dat herkennen. Kijk, Wat was het eerste wat God deed na de zondeval? De naaktheid van Adam en Eva bedekken. Dat was het eerste wat hij deed. En daarvoor moest er bloed vloeien. Want hij nam dieren en kleedde Adam en Eva met de huiden van die dieren. Precies hetzelfde gebeurde bij de kruisdood van de Heer Jezus. Het lam God stierf. En wij werden bekleed met Christus. Dat is een leuke vraag voor ons allemaal. Waar begon dus het Nieuwe Testament? Niet bij Matthäus hoofdstuk 1, maar bij de kruisdood van de Heer Jezus Christus. Daar werd het offerlam geslacht. Daar werd de nieuwheid van leven geopenbaard. Daarom is het zo belangrijk, ik kom er straks nog wel even op terug, maar daarom is het zo belangrijk dat iedereen van ons hier gedoopt is in water. Want waarom is het noodzakelijk dat je gedoopt bent in water? In Romeinen hoofdstuk 6 staat dat we met Christus worden begraven in zijn dood en met hem opstaan in nieuwheid van leven. Dat is niet iets van je verstand, dat is een daad die belangrijk is. Vroeger ik ga terug naar heel vroeger, 1965 denk ik. In 1965 waren wij mee leiders van jongerenkampen in Oostenrijk. In de buurt van Villach. En wij namen dan altijd kleding mee, want in 1965 waren er heel veel vluchtelingen uit Oost-Europa, die de Oost-Duitse en de Oostenrijkse grens, ook Oostenrijk was nog in tweeën gedeeld, de Oostenrijkse grens, de Russische grens overkwamen en dan in vluchtelingenkampen zaten. En we gingen een keer met bussen vol, twee of drie bussen vol met mensen en kleding op het dak naar Dachau. En dat zat ook vol met vluchtelingen. En die vluchtelingen werden verzorgd door zusters diaconessen. En ik zal het niet nooit vergeten. Waarom zal ik het niet nooit vergeten? Omdat het zo typerend was voor dat moment. Hoe oud was ik? 25, denk ik, 24, 25. En wij leerden daar het lied. Wenn durchstrenen taal weer zünde doemus wandelen, blik af Jezus. Wanneer je door het zondedal, het dal van de zonde in deze wereld moet wandelen, hou je oog gericht op Jezus. Nou, als er één lied was wat belangrijk was voor die mensen die in die vluchtelingenkampen zaten, die het net zo beroerd hadden als wij, of als er nu gesproken wordt over Ter Apel of andere plekken.
Ja.
Ook nauwelijks te eten, ook. Wij zijn ooit in vluchtelingenkampen geweest waar de scheiding van de kamertjes bestond uit aan elkaar geplakt krantenpapier. Als die mannen ruzie met elkaar kregen, moesten ze allemaal weer nieuwe krantenpapier plakken. En dan vlogen ze door alle wandjes heen. Maar voor ons geldt het ook. Wij leven in deze wereld. We zijn niet van deze wereld, maar we leven wel in deze wereld. We hebben gezongen dat we niet deel willen hebben aan deze wereld. Aan de andere kant zegt Jezus Christus dat wij juist in de wereld moeten zijn. Dus het is een heel belangrijk aspect dat wij weten wat de keuzes zijn die we maken. Want de Heer Jezus was niet in de wereld, was wel in de wereld, maar was niet van de wereld. En omdat hij in de wereld was, bracht hij de hemel in de wereld. En het is Gods verlangen dat we de hemel in de wereld brengen. En dat is wat God deed bij Adam en Eva. Hij bracht de hemel in hun hel. Ze waren bang, ze vluchtten voor God. En God bleef met ze praten. God bleef hen ontmoeten. Eén van Gods getuigenissen. Eén van Gods getuigenissen. 99 schapen zijn thuis, maar die ene zoeken. Gods getuigenis. De andere getuigenis van God is de naam die hij aan het volk Israël bekend maakte toen de Israëlieten gingen vragen aan Jehovah, wie is die God dan wel? Ze waren het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Maar na 400 jaar waren ze dat allemaal vergeten. En als Mozes dan komt, dan welke God dan? Ze waren gewoon verdorven in de zin van, ze hadden deel gekregen aan de godendienst van de Egyptenaren. En dan zegt Mozes, weet je om welke God het gaat? God die zegt, ik ben die er zal zijn. Ik ben die er zal zijn. Ja, ik ben die er zal zijn. De altijd tegenwoordige. Wij maken ons zorgen over morgen of over overmorgen. Misschien heb je een afspraak met de dokter of krijg je een nare brief van de belasting of weet ik wat. En dan zegt God, ik zal er zijn. Dat is de reden waarom wij tegen elkaar kunnen zeggen, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want elke dag heeft genoeg aan zichzelf. Niet genoeg. Niet genoeg aan alle ellende, maar genoeg aan de volheid van God in die dag. Want ik zal er zijn, zegt God. Ik zal er zijn. In vers 13 van Psalm 119 staat: ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van uw mond. Wat de psalmist hier dus zegt en wat waar God ons toe uitdaagt, is dat we God napraten. Jezus sprak God na. Ik spreek wat ik van de Vader heb gehoord. Hij was een naaper. En de Heilige Geest daagt ons uit om God na te praten. Maar je kunt God alleen maar napraten wanneer je zijn getuigenissen hebt gehoord. Je moet wel gehoord hebben wat hij zegt. En we hebben vanmorgen fantastische liederen gezongen. Een fantastisch thema. God is goed. En het doet goed. Punt. Uit. Uitroepteken. Discussie gesloten. Ja, maar ik ben ziek. Dat heeft niks met God te maken. Dat heeft te maken met het feit dat wij wandelen in het dal van de zonde. Dat heeft niks met God te maken. God zegt, ik ben licht. In mij is geheel geen duisternis. En ik woon in jou. En ik ben de God die jou herstelt. Altijd. Ik ben de God die jou herstelt. Het is de eerste naam, over getuigenissen gesproken, het is de eerste naam die God zichzelf gaf toen hij het volk Israël de woestijn inleidde. Ik ben de God die geneest. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Want in vers 15 staat geloof ik, ik ben er ook niet geweest, of vers 25. En dan staat ineens vers 26, van diezelfde Joden ook in. En God leidde hen naar Elim, een plek met 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En dan denken wij, ja, 12 waterbronnen. Meneer en meneer Klaas er vanmorgen over. In het evangelie staat in Lucas dat de Heer Jezus de 12 uitzond om te genezen en dat hij daarna de 70 uitzond om te genezen. God leidt ons op een plek van herstel. De gemeente van Jezus Christus is een plek van herstel. Als je zondagmorgen naar de gemeente gaat en je hebt een zere teen, dan mag je verwachten dat God je geneesheer is. Als je komt met een hele hoop zorgen, dan zegt God niet, stort je zak maar leeg, maak maar een hoop ellende, vertel iedereen je berg ellende, maar dan zegt God, heb verwachting van mijn tegenwoordigheid. Want je gaat naar een plaats van 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Dat is de gemeente. De gemeente is het lichaam van Christus. Mijn lippen hebben uitgesproken. De bepalingen, de woorden van uw mond. En in Romeinen hoofdstuk 10, ik blijf het combineren met het Nieuwe Testament, Romeinen hoofdstuk 10, staat het volgende. De gerechtigheid, ik lees vanaf vers 6, de gerechtigheid echter, die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden omhoog brengen. Maar, wat zegt ze? Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus Christus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart geloof je tot gerechtigheid en met mond beleid je tot zaligheid. Weet je wat zo leuk is? Dat hier staat, als je met je mond beleidt dat de Heer Jezus de Zoon van God is en met je hart gelooft. Blijkbaar is het soms zo dat je het niet gelooft, en dat de Heilige Geest je uitdaagt om het wel te beleiden. En als je dan je eigen beleidnis hoort, ga je het geloven. He, alle woorden van Kees vorige week. Als je die woorden gaat beleiden, dan worden ze deel van jezelf. Daarom is het zo belangrijk dat God ons een stem heeft gegeven. En dat we elkaar kunnen verstaan, dat we elkaar kunnen begrijpen. En belangrijk is dat je jezelf begrijpt. Hallo.
Ja, dat is heel belangrijk.
Maar wat je beleidt met je mond en gelooft met je hart. En dat kan alleen maar op basis van, ik heb respect, ik vereer, ik kleef aan uw getuigenis. Ik kleef aan datgene wat u gezegd hebt. Want dat is bepalend voor mijn leven. Bepalend voor mijn leven. Kijk, als we heel veel psalmen van David gaan, en morgen werd het in de zang is nog gezegd, dat je soms van die beginnetjes in de psalmen zijn, dat je denkt, we gaan naar beneden. Maar u richt een dis aan voor de ogen van die mevrouw. Mijn beker vloeit over. En David had net daarvoor gezegd, dan ga ik door een dal van diepe duisternis, dus ik vrees voor haar. En wanneer maakte die David die psalm, toen hij in de grot van Adullam zat. In het meest ellendige moment, dat het leger van Saul zomaar binnen kon vallen en iedereen zou kunnen uitmoorden. En in die grot van Adullam gebeurden de mooiste dingen. Want in die grot werden al die bangerikken die gevlucht waren voor Saul, helden van God. Waarom? Omdat David beleed wat hij geloofde. Beleed wat God zei. En toen hij beleed wat God zei, ging hij het zelf geloven. Ik heb uw getuigenissen lief. Ik heb uw getuigenissen lief. In Johannes hoofdstuk 3 staat het volgende. Ja, bij mij kun je niet lui worden. En eigenlijk is het de bedoeling dat je gewoon je Bijbel bij je hebt natuurlijk. Want als je eenmaal weet waar het staat, dan is het veel makkelijker om te onthouden. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar de Bijbel die ik altijd lees, daar weet ik dan van. Het staat ongeveer daar, rechtsboven op de pagina.
Oh ja,
als je fotograaf. Ja, zoiets. Maar in ieder geval, dan weet ik het ook altijd te vinden. Want ik weet dat het ongeveer in consensus die 2 staat. Maar waarop weer? Oh ja, linksonder. Dat kan alleen maar wanneer je leest. Johannes hoofdstuk 3, vers 3. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus die kwam 's nachts bij de Heer. Nicodemus was een leider onder het volk en hij wilde niet door zijn vriendjes beschuldigd worden van dat hij iets met Jezus had. Dus hij ging 's nachts naar Jezus toe en hij zei tegen Jezus: ja, wie ben je dan? En dan geeft Jezus helemaal geen antwoord. Maar dan zegt Jezus: vriend, ik wil even tegen je zeggen. Als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. En wedergeboorte is een belangrijk aspect. Wedergeboorte heeft te maken met het feit dat je één wordt met het kruis. Ik zei het zo straks al, één worden met het kruis betekent dat je gedoopt wil worden. Dat je ja zegt tegen onderdompeling. Dat je niet zegt: ja, mijn moeder en mijn vader hebben me laten besprenkelen, dus ik ben gedoopt. Nee, je doop is een belijdenis van jouw getuigenis. Ik neem Jezus aan als mijn verlosser. En dat doe je door met hem te sterven en met hem op te staan in de nieuwheid van leven. En dat is de enige manier waarop je het koninkrijk kunt zien. Tot die tijd, dat is heel verdrietig, maar ik zeg het heel duidelijk. Kijk, als je niet wederom geboren bent, leef je onder de oude bedeling. Onder het oude verbond. Zit je nog steeds met schuld, met aanklacht, met de wet, met dit, met dat, met dat. En het woord zegt: Jezus Christus is de vervulling van de wet. Bestaat de wet dan niet meer? De wet blijft eeuwig bestaan. Maar omdat ik in Christus ben, is hij voor mij de vervulling van de wet. Ik word niet afgerekend op het feit dat ik wel of niet de wet hou. En de wet is niet alleen maar die 10 geboden. De wet is ongeveer heel Leviticus hoofdstuk 1 tot en met bloepen. En Deuteronomium van 1 tot 33, zo ongeveer. Niemand van ons kan eraan voldoen. Daarom heeft Jezus gezegd: ik voldoe daaraan. En het mooie is, en nu word je deel van mij. Dus dan word je ook deel van het feest dat ik eraan heb voldaan. Dat ik ervoor ben gestorven. Dus jij hoeft niet meer te sterven. Ik ben gestorven en je sterft met mij. Jij hoeft niet meer aan het kruis, jij wordt niet meer gestenigd. Je bent deel aan mij. Ik ben voor jou die weg gegaan. Belangrijk voor ons om te weten, je bent opnieuw geboren. Met Christus sterven en met hem opstaan in nieuwheid van leven. Dat is dus vandaar dat het zo belangrijk is dat we begrijpen waar het Nieuwe Testament begint. Waar de nieuwe bedeling begint. Waar het nieuwe moment begint van God, waarop God zegt: zie, ik maak alle dingen nieuw. En God zegt: zie, ik maak alle dingen nieuw. Vanaf het moment dat Jezus Christus stierf op het kruis. In zijn striemen hebben wij genezing ontvangen. En zijn bloed heeft ons gereinigd van al onze zonden. En door zijn bloed hebben we een vrije toegang tot de troon der genade. En zijn bloed heeft gemaakt dat God zich heeft verzoend met de hele wereld. Dat is niet hetzelfde als iedereen gaat naar de hemel. Maar God heeft zich wel verzoend met de hele wereld. God gaat met niemand meer afrekenen. Want eens voor altijd is Jezus Christus voor de zonde van de wereld gestorven. God rekent niemand meer af. God zegt tegen iedereen: kom bij mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Niet ik zal het met je afrekenen. Wandel in het licht, staat er in vers 14 van Psalm 109. Wandel in het licht. Wandel in het licht. Dat is een keuze die je maakt. Vandaag is het een keuze die je maakt. We kwamen aan vanmorgen, we werden welkom geheten. En Mirjam zei: je gaat toch wel in de zon staan? Ja, natuurlijk stond hij in de zon. En je zou er even zien, ik sta in de zon. Hij wandelt in het licht. Dat is een keuze die wij maken. Je kunt in de schaduw wandelen en je kunt in de zon wandelen. Je kunt je laten verleiden door de wereld en door de somberheid van deze wereld en wandelen in de schaduw. Maar op het moment dat je wandelt in de schaduw, wandel je in de schaduw van de dood. Als je altijd in de schaduw zit, ben je alleen maar bleker, alleen maar bleker, alleen maar bleker. Je krijgt steeds minder vitamine D en je sneuvelt vanzelf. En de wereld probeert altijd om ons de schaduwkanten van de wereld te laten zien. Maar wij zien de schaduw, maar we leven niet in de schaduw. Wij zien de schaduw, maar we leven niet in de schaduw. En Jezus Christus heeft ons geroepen om met hem in het licht te wandelen. Ik ben het licht van deze wereld. Wie mij roept, zal nooit meer, wie in mij gelooft, zal nooit meer in de duisternis wandelen. De duisternis heeft geen grip meer op ons. De duisternis heeft geen grip meer op ons. Eén stap verder. De strijd tegen de duivel hoef je niet te strijden. Al die liedjes van je moet strijden, je moet strijden, je moet strijden, is klinkklare onzin. De Bijbel zegt je moet stand houden. Want Jezus Christus heeft de overwinning behaald. U hebt de overwinning behaald, triomfeerde over zonde, ziekte en dood. En wij, uw kerk, verkondigen die naam. Die naam, de naam van de overwinnaar. En als wij overwinnaar zijn, dan daagt Jezus ons uit en de Heilige Geest daagt ons uit om stand te houden. Met andere woorden, Jezus Christus heeft de grenzen bepaald. Hij heeft de overwinning behaald. De duisternis is overwonnen en dan zegt hij tegen ons, en nu moet je stand houden. Dan ga je aan de grens staan en er komt geen duistere macht meer binnen. En hoe doe je dat? Door de wapenrusting van God aan te trekken. Kom ik aan toe, schat. De wapenrusting, dat betekent nogal wat, hè? De wapenrusting van God. Toen Saul David naar toen David naar Goliath wilde, zei Saul, trek mijn wapenrusting aan. En David zegt, ik heb er niet eens in bewegen, joh. Maar is het niet mooi dat als God tegen ons zegt, trek mijn wapenrusting aan, dat het blijkbaar zo is dat wij de maat hebben dat het past? Hey. Dat Gods wapenrusting mij past, dat we in de kleren van God kunnen staan, dat we in de schoenen van Jezus kunnen staan. En dat niet hoeven te zeggen, ik ben klein, maar u bent groot. Maar dat we in de wapenrusting van God mogen staan. Zwaard en geestes mogen hanteren, dat is het woord van God. Dat zijn zijn getuigenissen. Zijn getuigenissen. En daarna mogen we het schild des geloofs mogen hanteren. Het schild des geloofs is niks meer en niks minder als vasthouden wat God beloofd heeft. Pijlen van ziekte, pijlen van strijd, pijlen van moeite, pijlen van ouderdom en allerlei dingen. Maar halleluja, wij beleiden, beleiden het samen met allegenen die hier grijs haar hebben. We zullen fris en groen zijn tot in hoog ouderdom. We gaan niet, we sukkelen niet naar het putje. We sukkelen niet naar het putje, nee, nee. Wij wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Nee, maar onder ons zijn er een aantal die leeftijd hebben. Er is een tijd geweest in Nederland. Dat als je met pensioen ging, ging je naar het bejaardenhuis. Discussie gesloten. Gelijk. Je ging naar het bejaardenhuis. En die bejaardenhuizen waren er ook. Dus iedereen die... Je was 65, je ging naar bejaardenhuis. Ja. Met andere woorden, daar ben je, en daar blijf je, en dan ga je vanzelf dood. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je leeft. En dat je weet, morgen, oh ik heb een zere teen, maar morgen is God daar ook. En overmorgen is God daar ook. En overmorgen is God daar ook. En dat je niet van loopt pieken. Ja. Door je zorgen te maken kun je geen L toevoegen aan je lente. Maar als wij in het licht wandelen, gebeurt er iets moois. In Hebreeën hoofdstuk 2 staat dat. Ik hou van het woord. Hebreeën 2, vers 9. Oh, laat ik maar lezen vanaf vers 5, dat is zo mooi. Want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat nu naar hem omziet, u hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond, u hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Zijn we ons dan bewust? U heeft ons gesteld over de werken van uw handen. Zonen van de levende God. Als de duivel ons DNA onder de microscoop legt, schrikt hij zich te pletteren, want hij ziet het DNA van onze vader. Want we zijn uit God geboren. We hebben deel gekregen van de goddelijke natuur. We zijn niet mensen die proberen om iets te worden. We zijn mensen die geboren zijn om iets te zijn. Zonen van de levende God. Daarom is die wedergeboorte heel enorm belangrijk. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen, want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is de realiteit. De realiteit is dat we oorlogen zien, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Heel de wereld mout over wat er in Gaza gebeurt en in Israël. Maar vergeet even snel dat er 5 miljoen mensen sterven in Darfur en dat er elke dag meer doden in de Oekraïne vallen dan in Gaza. Maar op een of andere manier is dat de focus van de wereld. Maar hallo, wat praten we elkaar over? Als je 1 keer niet naar de moskee gaat in Afghanistan, ben je morgen dood. Dus die buurman komt even langs met 2 vriendjes en die slaat ze gewoon dood. Want het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus. De hele schepping wacht met een rijkhalsend verlangen, Romeinen hoofdstuk 8. De hele schepping wacht met een rijkhalsend verlangen. Waarop? Op het zichtbaar worden, het onthuld worden, het openbaar worden van de zonen van God. Heeft God niks met Israël? Natuurlijk heeft God wat met Israël. God heeft wat met Israël. Hij zei, blijf eraf. Dat is mijn werk. Paulus deed het ook zo. Niet voor niks schrijft Paulus in Romeinen hoofdstuk 10 hoe dat werkt. En Paulus ging altijd eerst naar de Joden om te vertellen wie Jezus was. En als ze dan afwezen, ging hij naar de heiden. En Jezus zei al, ik heb ook nog schapen van een andere stal. En wij zitten hier, schapen van die andere stal, en we zijn geroepen om de heerlijkheid van Jezus Christus te weerspiegelen, zodat iedere Israëliet, hè, want de Joden zijn alleen maar de mensen van Juda, maar dat iedere Israëliet gaat zien hoe groot Jezus is, omdat ze jou zien. Er komt geen tweede Jezus. Er komt geen tweede Messias. Hij is gekomen. En de openbaring van de Zoon van God wordt zichtbaar in de wereld door middel van de gemeente. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de macht in de lucht de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Dat is dat nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond waarin God inclusief denkt. We worden vaak uitgedaagd om inclusief te denken. Maar God denkt inclusief. God wijst niemand af. Geen transgender, God wijst niemand af. Komt alles op mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Prijs God dat als je de keuze maakt om Jezus te volgen. God niet zegt, dan moet je eerst dit laten en dat laten. En dat mag niet en dat mag niet en dat mag niet. En zo moet het doen. Want dan leef je in de oude verbond. Nee, God zegt, kom bij mij. En op het moment dat je bij hem komt, kom je in het licht. Op het moment dat je bij hem komt, ga je zien wat hij ziet. En op het moment dat je bij hem komt, ga je wandelen in het licht, zie je wat hij ziet. En ga je doen wat hij doet. Waarom? Omdat je bij hem ligt. Hij richt voor ons een dis aan. Er staat er in Jesaja, een tafel aan. Ik hou van die tekst. Met mergrijke vette spijzen en belegen wijnen. Dat is geen druivensap. Maar dat is het plaatje wat God heeft. Dat is de manier waarop hij met ons omgaat. Hij zegt, kom, eet van mijn tafel, drink van mijn wijn. Kom in de vrijheid om in mijn nabijheid te zijn. Ja, dat is het einde van het liedje. Kom in de vrijheid om in mijn nabijheid te zijn. Weet je wat er gebeurt als je met God omgaat, wanneer je in zijn huis komt? Dan, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar wij komen nogal eens een keer in huizen van Afrikaanse mensen, dus die anders eten en andere gewoontes hebben. En die denken van ons huis, wat een rare geur hier. En dat wij in hun huis komen, denken we, een rare geur hier. En dat heeft alles te maken met de mensen die er leven. En als wij in Gods huis zijn, dan krijgen we de geur van Gods huis. De geur van Gods huis. En als je naar buiten gaat, dan draag je die geur. Weet je, als Zacharias, de vader van Johannes, terugkomt van het reukofferaltaar, dan ruikt hij naar de wierook. Want hij heeft daar God aanbeden en het wierookaltaar aangestoken. En de hele heilige en heilige der heiligen was vol van de geur van de wierook. En dan komt Zacharias naar buiten. Waar kom je vandaan? Hoeft hij niemand te vragen.
Hij kon het niet zeggen.
Hij kon ook niks meer zeggen.
Ja.
Maar ze roken waar hij vandaan kwam. Hij kwam uit de tegenwoordigheid van de Almachtige. En God zegt zomaar tegen elke zondaar, kom bij mij. Niet tegen de heilige, tegen de zondaar, kom bij mij. Nu zien wij echter nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Dat is de realiteit. De realiteit is dat er nog ziekte is, de realiteit is dat er nog dood is. Maar wij kunnen ziekte en dood beleven zonder angst wanneer we Jezus zien. De overwinnaar over zonde, ziekte en dood. He, dus de wereld probeert ons en de duivel probeert ons te focussen op zonde, ziekte en dood. En de hemel zegt, als je bij mij bent, dan zie je zonde, ziekte en dood door het kruis heen. Want als je in de hemel bent en je kijkt naar de aarde, dan kijk je door het kruis heen. Want God ziet alles door het kruis. Door het kruis. De hele wereld ziet hij door het kruis. Door het bloed. En dan zie je zonde, ziekte en dood anders. Dan zie je ze als overwonnen vijanden. Dan is de dood alleen maar een deur waar je doorheen gaat voor de eeuwige heerlijkheid. Die had het over 130 miljoen jaar. Die had het over 130 miljoen jaar. Zoiets bijvoorbeeld. Afsluitend, nog niet helemaal, maar zo. Johannes hoofdstuk 14. Kijk waar het om gaat, en wie zei dat vanmorgen al, dat is dat de wereld zal weten wie Jezus is. Want er is geen behoudenis buiten Jezus op. Er is geen behoudenis door de wet, er is geen behoudenis door goed gedrag, niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van de lam. En in Johannes hoofdstuk 14 staat het volgende. In vers 8. Filippus zei dan tegen hem, Heer, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En dan zegt Jezus, ben ik zo lang de tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En hoe kan je dan zeggen, laat ons de Vader zien? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Als we dit soort dingen lezen, dan denk ik, hou je adem in, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Maar is het niet wonderlijk, wonderlijk heerlijk, dat wanneer er een familiefoto gemaakt zou worden van God en zijn gezin, dat er dan allemaal mensen op die foto zouden staan die op God leken. En dat er maar één verschil is met Jezus, namelijk dat hij al volwassen is en wij nog aan het groeien zijn. Want wij groeien naar de maat van de wasdom van Christus. En dus wij groeien naar kind, naar zoon. Is dat niet mooi? Dat het niet zo is van, nou ja, ja God, en Jezus, ja Jezus. Kijk, als Jezus hier nou was, hoeveel mensen zeggen dat niet. Als Jezus hier nou was, ja, dan zou je wel geweest. Jezus is hier. Jezus is hier, je ziet het om je heen. Want zijn goddelijk woord bracht alles voort wat er bestaat. Jezus is hier. Dichtbij u is het woord, in uw mond en in uw hart. De Vader en ik, we zullen bij je komen, we zullen woning bij je maken. Het is niet de bedoeling dat we naar de hemel opklimmen of naar het dodenrijk afdalen. Om Jezus te ontmoeten. Hij heeft ons ontmoet. En hij heeft tegen ons gezegd, ik ga nooit meer bij je weg. Ja, maar die donkere dalen dan. Mijn stok en mijn staf hier getroost. Ik ben met je al de dagen van je leven. De apostel Johannes heeft een brief geschreven. En daar ga ik mee afsluiten. Johannes 1, Johannes hoofdstuk 1. Ik lees vanaf vers 1. Wat er was, vanaf het begin, wat wij gehoord hebben en wat wij gezien hebben met onze ogen, Johannes is getuigd van de ontmoeting met Jezus. En wat ik mooi vind, is dat ook hij begint met te zeggen, wat wij gehoord hebben en wat wij gezien hebben. Niet wat wij gezien en gehoord hebben, maar wat wij gehoord en gezien hebben. In de Bijbel staan geen toevallige dingen. Ook niet de rangschikking van de woorden is toevallig. Het gaat om wat je hoort, want het geloof is door het horen. Johannes zegt wat wij gehoord en gezien hebben. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Dus Jezus Christus is het eeuwige leven. Dat is niet van, en dan hebben we allemaal pijpenkrullen en vleugeltjes en dan zitten we op een wolkje. Maar vandaag leven wij het eeuwige leven, want het eeuwige leven is het leven in het licht van de tegenwoordigheid van de Vader. Wat wij gezien en gehoord hebben, vers 3, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Deze dingen schrijven wij, opdat uw blijdschap volkomen zal. Dus wanneer is mijn blijdschap volkomen? Wanneer ik weet, de Vader en ik, we zitten op hetzelfde kussen. Vroeger had ik een hele oude opa. En net als ik, kromt hij, maar hij kromt veel harder dan ik. Dus hij werd alsmaar kleiner. En die woonde op de Amsterdamse Straatweg, nummer 1005. En ja, dan konden we naar het voetballen kijken. Via de achteraan. Maar goed, hij had in de voorkamer, in de erker. De eerste verdieping had die hele grote stoel staan. En dan, als ik dan het klein jochie in de opa kwam, dan kroop ik bij hem op schoot toen die stoel wat groot zat. En dan keken we samen naar alles wat er buiten gebeurde. Is het niet een wonder dat God zo met ons omgaat? Dat hij tegen ons zegt, kom nou dicht bij mij zitten en kijk dan wat er in de wereld gebeurt. Dan is je hart gerust, niet alleen maar dan ga je met mij beleven wat ik doe aan deze schrift. En dan is het net als met Jezus. Dan is het niet zo dat wij van alles moeten doen, omdat het in de Bijbel staat, of omdat Gerard Verhooy het zegt, of weet ik wat, of dat een of andere profeet langs fietst. Dat is allemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat je zo met de Vader één bent, dat de Vader en jij, ik kan ook zeggen dat je Gods handlanger bent. Ja? Ik had vroeger een vriendje, die was erg gevallen en die zat 3 maanden van zijn nek tot aan zijn billen in het gips. En dan werd hij en werd daardoor ook mager, maar onder het gips ging hij ook verschrikkelijk jeuken. Maar gelukkig had hij een handplank. Een stokje hout met drie vingertjes dan aan de onderkant. En dan kon hij met dat stukje hout kon hij overal tussen het gips krachten. En dan kon hij er met zijn hand niet bij, maar hij kon er wel bij. En die jeuk ging wel weg. Nou, zo is het met God ook. Wij zijn zijn handlanger. Jij bent zijn handlanger in jouw huis. Je bent zijn handlanger in jouw familie. Je bent zijn handlanger in jouw straat. Je bent zijn handlanger zoals Jezus Gods handlanger was. Ik doe de dingen die ik de Vader heb zien doen. En ik heb het straks al gezegd in Colossens, zoals ik 1 vers 18 staat. Dat hij het hoofd is van de gemeente. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is dichtbij. Hij is het hoofd van Samen Kerk 22.
Zo is dat.
En dat geeft ons vrijheid. Dat geeft ons zekerheid. Dat geeft ons getuigenis. Want we mogen leven van zijn getuigenis. En deze wereld leeft niet bij ons verhaal. Niet bij onze kerk is beter dan die kerk. Deze wereld gaat leven wanneer ze de woorden van God horen. Want de woorden van God zijn leven. De woorden van God zijn leven. Hij die het werk aan jou begonnen heeft, zal het zeker voleindigen. Waarom? Omdat die woorden van leven jou leven heeft gesproken. En zijn woorden doen altijd wat doet in zijn gezondheid. Altijd. Citeer nooit leeg tot hem terug. Amen.